We lezen nog een keer 2 Petrus 1 en daarvan de eerste 11 versen. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degene die even dierbare geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker, Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd, door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft. Door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden. Nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij tot hetzelfde ook alle naarstigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd en bij de deugd kennis en bij de kennis matigheid en bij de matigheid lijdzaamheid en bij de lijdzaamheid godzaligheid en bij de godzaligheid broederlijke liefde en bij de broederlijke liefde liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, ze zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebben de vergeten de reiniging zijner vorige zonden. Daarom, broeders, benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. In dit uur van nabetrachting willen we stilstaan bij 2 Petrus 1, de versen 5 tot en met 9. De versen 5 tot en met 9 uit het u voorgelezen schriftgedeelte. En gij tot hetzelfde ook alle naarstigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd en bij de deugd kennis en bij de kennis matigheid en bij de matigheid lijdzaamheid en bij de lijdzaamheid godzaligheid en bij de godzaligheid broederlijke liefde en bij de broederlijke liefde liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, ze zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonden tot zover. We letten op een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats naar meer vragen. Vers 5a. In de tweede plaats het geloof bewijzen. 5b tot en met 7. Ten derde meer of minder zien op Christus. Vers 8 en 9. Naar meer vragen. Vers 5a. Het geloof bewijzen. Vers 5b tot en met 7. Meer of minder zin op Christus. Vers 8 en 9. Petrus spreekt tot degene die een even dierbaar geloof verkregen hebben. En die spreekt hij aan. Hij wijst op onze tekstwoorden, op hun roeping. Want een waar geloof mag nooit een leeg geloof zijn. Zij die een even dierbaar geloof verkregen hebben, die hebben een roeping. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat anderen zich mogen onttrekken aan die roeping. ook anderen behoren te wandelen in deugd en kennis, matigheid, leidzaamheid enzovoort. Alleen we hopen zo dadelijk te zien dat zonder geloof dat niet kan. Dan ben je op zijn best wettisch. Maar het neemt niet weg dat er ook maar één vanmiddag vrijgesteld is om godzalig te leven. Daar heeft de Heer eenvoudigweg recht op. Toch spreekt hij in het bijzonder de kinderen van God aan. En misschien mag dat ook vanmiddag wel in het bijzonder gelden voor degenen die zijn naam belijden en die vanmorgen zijn aangegaan aan de tafel van de Heere. En dan valt het ons op dat vers 5 begint: en gij tot hetzelfde ook, alle naarstigheid toebrengende. Het Grieks wil eigenlijk zoveel zeggen als juist hierom. Dus tot hetzelfde ook. Juist hierom. De kanttekenaren zeggen: hetzelfde, dat verwijst naar vers 3 en 4. Waar we het vanmorgen over hebben gehad. Dat geeft wel alle ruimte. Dat maakt dat deze tekstwoorden wel smaak hebben. Waarom? Wel, omdat wij vanmorgen hebben gehoord vanuit vers 3 en 4... dat zij die een even dierbaar geloof deelachtig zijn, alles geschonken hebben gekregen. En dat is het grote verschil. Het is natuurlijk het groot verschil of je deugd en kennis en matigheid en leidzaamheid en godzaligheid in de belofte in Christus hebt ontvangen, of dat je dat allemaal zelf op moet hoesten. Maar daar is geen beginnen aan. Dat kan onze natuur ten eenenmale niet. En daarom, zonder geloof, zonder gemeenschap met de Heer Jezus, kan er niet heilig geleefd worden. Dus als een kind van God struikelt, als die van zijn pad is, dan komt dat omdat hij niet ziet op Jezus. Dat is het. Alles geschonken. Dat is een belofte. Dat hebben we vanmorgen gehoord. En die beloften die zijn waarachtig. Die heeft God willen bevestigen. En dat is dus de positie van de mensen die door Petrus worden aangespoord. Wij noemen dat ook wel evangelische bevelen. Dus nog een keer, als de apostelen die bevelen uitvaardigen, aansporingen doen, dat is natuurlijk nooit de bedoeling om zelf je schouders eronder te zetten. Je moet nooit het vertrekpunt uit het oog verliezen. In Christus alles geschonken. En dan herhaal ik het nog een keer, daar word ik niet moe van. Binnen dat verbond der genade geldt: u geschieden naar uw geloof. Weinig geloof, weinig deugd. Weinig geloof, weinig kennis. Weinig geloof, weinig leidzaamheid. Maar naar de mate van het geloof groeien ook die vruchten in ons. Konden we maar een paar kruimels oprapen en eten. Want die toe-eigening van al deze zaken die hier genoemd worden, die zijn zo zoet. Dat is zo zalig. Maar Peter zegt vanmorgen niet een paar kruimels. Nee, Peter spoort aan tot meer. Naar meer vragen is daarom ook onze eerste gedachte. Waarom? Wel omdat God zo rijke ontferming bewees, moeten de lezers met alle kracht de zonde ontvluchten en ijverig zijn in de heiliging. Hoort u het? Juist omdat God zo rijke ontferming bewees, alles geschonken hebben we vanmorgen gehoord. De beloften geschonken, versterking geschonken. Jozef schuren boordevol met koren, zodat niemand honger hoeft te lijden, ook in het leven van de heiliging niet. Juist omdat er zo'n overvloed is, spoort Petrus aan tot een leven in de heiliging. Ik heb gezegd, zo moeten de lezers, met alle krachten zonder ontvluchten en ijverig zijn in goede werken. En dat moeten, dat kan ik zeggen, omdat ze daartoe in staat gesteld zijn naar de mate des geloofs. Dat heeft Petrus in zijn vorige zendbrief geschreven, hoofdstuk 4 vers 11. Indien iemand dient, die dienen als uit kracht die God verleent. Dus dat is het. Wij weten hoe die broers van Jozef naar elkaar gekeken hebben. Hoe Jacob al eens gezegd heeft, haal nou koren, want het raakt bijna op en dan lijden onze gezinnen honger. Ja, dan moesten ze wel gaan om koren te halen. Kijk, en dat is nu wat Petrus zegt, indien iemand dient, die dienen als uit kracht, die God verleent. Daarom kan Paulus op een andere plaats zeggen, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Je kunt werkelijk alle noden en zorgen overwinnen. Het kan ook andersom. Daar eindigt Petrus straks mee in onze tekst. Dat je als het ware ingekapseld wordt door alle noden en zorgen. En dat je zicht op de Heer Jezus bent kwijtgeraakt. Maar dat straks. Voor eerst, er is zo'n enorme voorraad bij de Heer. Dat we naar meer moeten vragen. Meer dan we ontvangen hebben. Dus meer deugd, meer kennis, meer matigheid, meer leidzaamheid, meer godzaligheid, meer broederlijke liefde, meer liefde jegens allen. Het is te verkrijgen in Christus. Hoe zwakker we in onszelf zijn, des te groter Gods kracht bevonden wordt. Daarom zegt Petrus, voegt bij uw geloof. En dan komen al die andere zaken. Voegt bij uw geloof. Daar begint het mee. Want als je de Heer Jezus niet kent, en als er geen gemeenschap is met Hem, denk maar aan Johannes 15, die in mij blijft, die draagt veel vrucht. Maar zonder Christus, ja, zonder Christus zijn we tot heel veel in staat als het gaat om boosheid, om zelfmedelijden, opstand en noem maar op. Dus de apostel Peter begint met geloof, want zonder Christus, de bron, zouden de lezers op zichzelf teruggeworpen zijn. In die wijnstok, daar is het leven. Daar hoeven de ranken niets te doen, want die wijnstok die stuwt de sappen zelf omhoog tot in het uiterste puntje van die rank. Zodat er weer nieuwe blaadjes gaan groeien, groen en fris. En dat de vruchten gaan rijpen in de najaarszon. Voegt bij uw zijn in Christus. Zo zou je het eigenlijk mogen lezen. Voegt bij uw zijn in Christus. Wat is dat nu, dat bijvoegen? Ik moet denken aan Mozes in Exodus 4, 33 en 34. We kennen de geschiedenis, dat volk dat heeft het wel zo enorm verzondigd, hè, met een gouden kalf. En kwaad dat Mozes was, gooide hij die twee stenen tafelen stuk. En de Heere was niet van plan om nog verder met dat volk op te trekken. Wat doet Mozes dan? Mozes die krijgt vrijmoedigheid in het gebed. En u moet maar eens lezen in dat gedeelte wat daar nou exact gebeurt. Hè. Elke keer dan vraagt Mozes iets en dan krijgt hij het. En dan trekt Mozes winst uit zodat hij meer vraagt, meer vraagt. Kijk, wij zijn vaak zo dom, geestelijk dom, als we ietsjes van de Heere gekregen hebben, dat we dan zo blij zijn en dat we dan meteen weer weggaan. Maar als we een gebedsverhoring hebben gekregen, dan moeten we niet opstaan van onze knieën. Dan moeten we juist meer vragen. En dan zie je dat Mozes wel zo'n vrijmoedigheid krijgt, dat hij misschien wel een beetje te ver gaat als hij zegt, toon mij uw heerlijkheid. Kinderlijk vrijmoedig nadert hij tot de Heere. En dan vraagt hij om voorbeden voor het volk. En dan vraagt hij of de Heer het volk nabij wil zijn. En dan vraagt hij of de Heer dat volk niet wil verdelgen. En dan vraagt hij of de Heer dat volk in het land wil brengen. En dan zegt hij, Heere, toon mij uw heerlijkheid. Wel soortgelijk bedoelt Petrus in onze tekst als hij zegt, voegt bij uw in Christus zijn. Dus omdat de lezers al zoveel weldaden hadden ontvangen, worden ze opgewekt tot vlijtige voortgang. Vraag toch om meer. Vraag toch om meer. Of zijn Jozefs schuren al uitverkocht? Hebt u dat ooit bevonden? Dat u voor een lege schuur kwam? Nee, dat niet. Maar u kwam niet bij die volle schuren, daarom is er dikwijls zo'n geestelijke armoede. Voegt bij, vraag toch meer. Maar er is veel meer te verkrijgen, veel meer te verkrijgen dan we tot hiertoe gekregen hebben. Nog een keer, wat is dat nu? Erbij voegen. Dat is alleen maar bedelen. Bedelen bij de bron. Dat is nou heiliging. Bedelen bij de bron. Dus hoe meer we daar als het ware zien liggen in de voorraadschuren en die God in Christus in de belofte geschonken heeft, des te meer de arm van het geloof als het ware zich uitstrekt. Geef mij meer. Geef mij meer. Daarom gaan we straks zingen. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Ik zal hem vervullen. Wat is het dan beschamende als dat hier staat, voegt bij uw geloof, voegt bij uw in Christus zijn. Dus vanwaar de armoede onder ons. Hoe komt dat dat wij niet door het geloof kunnen overwinnen? Hoe komt dat we soms in onszelf gekeerd blijven en de duivel belachen? Omdat we niet bedelen bij de bron. Niet toevoegen bij het in Christus zijn. Meer. Want in Christus is toch een onnaspeurlijke rijkdom, schrijft Paulus aan de Efeziërs. En in hoofdstuk 1 zegt hij, gezegend zijt gij met alle geestelijke zegening in de hemel en op de aarde. Dus met dat eenvoudige kinderversje, al wat u ontbreekt, al wat u ontbreekt. Wat geeft toch Petrus hier namens de Heere, Gods kind, een vrijbrief om te eten en te drinken en te halen wat nodig is. Wij zouden als vorsten door het leven kunnen gaan, als we maar bedelaars wilden zijn. Wij zouden rijk en beladen kunnen zijn, als we maar met lege handen zouden komen. Voegt bij uw geloof, Heer Jezus. In u zijn toch al de schatten van de wijsheid en noem maar op. Geef me meer, geef me meer uit uw volheid. Ik kan er niet genoeg van krijgen. Was het maar zo, hè. Want dan hoefde Petrus waarschijnlijk die lezers niet aan te sporen. En gij tot hetzelfde ook alle naarstigheid toebrengende, juist hierom moet je vlijtig zijn om bij het in Christus zijn te voegen. Weet je, Petrus zegt eigenlijk, wees nou nooit tevreden. En dat moet je wel goed verstaan, hè. Wees nou nooit tevreden. En vraag altijd om meer. Altijd om meer. Dat is onze eerste gedachte. Nu gaan we naar onze tweede gedachte. Het geloof bewijzen. Dus zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Dat kan niet. Al ben je nog zo serieus. En al doe je nog zo goed je best. Dat kan niet. En dat is ook wel te begrijpen, hè. Want de Vader die geeft zijn eigen kind. En hij zegt, ben je tevreden met het lam? En dan zeg je, nee. Je schuift het lam terzijde. En dan zeg je, moet kijken, Heere, wat ik voor u doe. Dan kun je het wel een beetje begrijpen, hè. Dat het onmogelijk is om zonder geloof de Heere te behagen. Maar een waar geloof is nooit een leeg geloof. Dat kan niet. Jacobus vraagt zich daar hardop af. Kan een geloof zonder de werken hem zalig maken? Kan dat? Kun je roemen in het offer van de Heer Jezus en zeggen, ja hoor, mijn zonden zijn mij vergeven, ik ben gerechtvaardigd. En dat je zegt, wat hier allemaal staat, dat interesseert me niet. Kan dat? De vraag te stellen is haar te beantwoorden. Nee. Daarom zegt Petrus, voegt bij uw geloof. En Calvijn vertaalt dat met bewijst. Bewijst uw geloof met de deugd, met kennis, matigheid enzovoort. Dus vandaar onze tweede gedachte. Het geloof bewijzen. Je zou natuurlijk zomaar verkeerd kunnen denken dat we dan van die grote pochers moeten worden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. De betoeling is dat bedelen, hè? Een levend geloof, dat bedelt. Een levend geloof leeft uit de Heere Jezus. Een levend geloof steunt op de gerechtigheid van Christus. Wel, toon mij uit de werken uw geloof, zegt Jacobus. Dat is wat Calvijn dan bedoelt. Voegt bij uw geloof. Deugd. Wat is dat nou? Deugd. Dat is in ieder geval een heilige geestelijke kracht. Je bent oprecht. Zedelijk, om dat woord maar een keer te gebruiken. Deugden, dat zijn goede werken die gezien mogen worden door iedereen, zegt Petrus in de eerste brief, hoofdstuk 2. Wat was daar aan de hand? Daar werden de christenen beschuldigd van een onzedelijk leven. Weet u wel, dat was die heilige kus. Dus de roddels en de praatjes die gingen dat die christenen op zedelijk terrein niet te vertrouwen waren. Ja, roddel is natuurlijk een ontzettend gemeen en vuil wapen waartegen je niet wapenen kunt. Maar wat zegt Petrus nu hier? Voegt bij uw geloof deugd. Dat wil zeggen, wandel zo dat andere mensen erachter komen en zeggen, ja, maar dat is niet zo. Ik werk nu al jaren met die man en het blijkt dat er gewoon een betrouwbaar iemand is. Hij is nauwgezet in zijn levenswandel. Bewijs ontbreekt bij de roddel en het tegenovergestelde wordt waargenomen. Want christenen, weten we, deelden wel hun tafel, ze waren gastvrij. Maar niet hun wet. Ze waren zuiver als het ging om deze dingen. Nou, dat is deugd. Laat maar uit je leven zien dat je oprecht bent. En zo worden al die roddels, die vuile leugens ontkracht. Want die heidenen die wilden natuurlijk de christenen in een kwaad daglicht stellen. Dat is altijd Satans oogmerk. Ja, dat is niet eenvoudig. Maar het geloof overwint. En Petrus zegt dus hier als het ware, als je niet kunt overwinnen, als je met hand en tand jezelf verdedigen wilt tegenover die roddels, dan ben je de Heere Jezus kwijt. Dat is het. Maar als je nou dicht bij de Heere Jezus, maar kijk wat een onrecht hem is aangedaan. Wat de lastelijke dingen er over hem gezegd zijn. Op grond waarvan hij veroordeeld is voor de geestelijke rechtbank. Dat waren allemaal leugens. En Jezus verdedigde zichzelf niet. Ziet u? Voegt bij uw geloof deugd. Dus wie dicht bij de Heer Jezus leeft, die leert veel van hem. Wie uit de Heer Jezus leeft, die gaat lijken op hem. En er is meer te verkrijgen, veel meer. Veel meer. Dan zou ik bijna zeggen, dan kun je nog met een vrolijk gezicht naar je werk of waar dan ook. Al weet je dat iedereen je met de nek aankijkt. Omdat je in Christus de deugd erbij gevoegd hebt. Bij het geloof. En door het geloof al dat kwaad spreken overwint. Vraag naar meer. En voegt bij de deugd kennis, staat er. Dat is natuurlijk nooit alleen maar verstandelijke kennis. Hoewel, doe maar moeite, gemeente. Doe maar moeite. Kom morgenavond, alsjeblieft, niet door mij, maar opdat we kennis zouden opdoen. Want als het hier niet helder is, wordt het in je hart ook niet helder. En soms kan je hart zo overhoop liggen, maar dat de Heer toch inzicht en kennis wil gebruiken. Dat is op zich niet verkeerd. Maar om die kennis alleen gaat het natuurlijk niet. Het is het rechte geloofsinzicht. Het is handelen met verstand. Daar schrijft Petrus ook over in zijn eerste brief, hoofdstuk 3, vers 7. Daar worden de mannen opgeroepen om met verstand bij hun vrouwen te wonen. En natuurlijk niet dat 1 plus 1 verstand, hè. Maar dat verstand van mij, dat is verdorven, dat is arglistig. Maar dan gaat het over geloofsverstand. Dat krijgt wijsheid van God. Dat krijgt het rechte inzicht, dat handelt met verstand. Daar gaat het over. En wat heb ik dan weinig kennis? Hoe komt dat? Dat komt omdat ik niet bedel bij de bron. Had ik nu maar meer geloofsinzicht, dat ik meer inzicht had in de beloften van het evangelie, dat ik het meer mocht wagen op de belofte van het evangelie, op het woord van God alleen. En ik zou niet beschaamd uitkomen. Ik heb geheiligd verstand nodig, geloofskennis nodig, zodat ik ook in verschillende situaties wijs kan handelen naar de wijsheid die God mij gegeven heeft. En bij de kennis matigheid. Kanttekenaren zeggen onthouding van overdaad in spijs, drank en lusten. Daar hadden we het vanmorgen over in de consistorie. Zou dat misschien de moderne vervolging zijn? We hebben het allemaal zo goed. Maatschappelijk, financieel, zoveel weldaden. Zouden we misschien niet zo ingekapseld zijn daardoor dat we eigenlijk dat tere afhankelijke leven zijn kwijtgeraakt en dat dat zicht op de eeuwigheid zo is kwijtgeraakt? Gewoon eigenlijk, ja, dat we gewoon maar kijken naar de dingen van de wereld en dat onze aandacht afgetrokken wordt op wat komen gaat. Want Mozes zag op de vergelding van het loon en daarom kon hij de juiste keuzes maken. Maar het lijkt wel of de voorspoed van dit leven, of dat nu ons oog verblindt voor de vergelding van het loon. Zou de Heer misschien daarom nu dat apenpokkenvirus sturen naar Nederland? Zodat er op de rem getrapt wordt. En dat we niet allemaal doorgaan in die overvloed. Nee, voeg die matigheid erbij. Ja, maar je wilt toch allemaal ook wel? Het gaat ook beter. Nee. Peter zegt matigheid in eten en in drinken en in alle wellusten. Zo matig. We blijven zien op de vergelding van het loon. Kijk, je mag wel met dankzegging genieten wat de Heer geeft. Maar toch zegt Calvijn ook met een zekere verachting. Omdat je zegt, ja maar luister eens wat komen gaat. Dat is veel uitnemender. Wel, je kunt toch wel begrijpen. Als je zometeen van je kruis verlost wordt. En je mag de hemelse heerlijkheid in. Dat inruilen makkelijker is. Dan wanneer je al je geriefelijkheid hier kwijt moet raken. Nou, daarom zegt Petrus. Voeg bij het uw in Christus zijn matigheid. Ook daar heeft Petrus over geschreven in zijn eerste brief. Dat we niet gelijkvormig moeten worden aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Tevoren wisten we niet anders. In ons eertijds hadden we niet anders dan deze wereld. Maar Petrus zegt, nu verwachten wij toch naar zijn belofte de toekomende wereld. O lieve jeugd, dat wat komen gaat, dat is oneindig veel heerlijker dan wat je hier op deze wereld kunt vinden. Straks die eeuwige bruiloft van het Lam, dat eeuwig bij Jezus zijn, dat is zo uitnemend heerlijk. Dat doet je hier al bij ogenblikken alles verachten. En had ik maar meer matigheid. Weer naar Jozefs schuren. Waarvoor kom je, vraagt Jozef. Ik heb nog een portie matigheid nodig, heren. Opdat de glans van u er niet afgaat. Dat, hè. En voeg bij de matigheid leidzaamheid staat er. Dat is niet leidelijk. Leidelijk is afwacht, hè. Zit je zo in de kerk. Ja, als je geraakt wordt, dan word je geraakt. Als je uitverkoren bent, ben je uitverkoren. Ik kan er ook niks aan doen. Dat is leidelijk. Dat is goddeloos. Nee, leidzaam, dat is niet leidelijk afwachten, maar dat je verdraagzaam bent. En in die verdraagzaamheid ben je standvastig. Daar heeft Petrus ook over geschreven in zijn vorige zendbrief, hoofdstuk 2, vers 20. Verdragen, terwijl je goed doet, ten onrechte lijden. Dat. Niet boos worden. U herinnert zich dat misschien nog wel, als je buurman je dwars zit, dat je maar altijd vriendelijk blijft tegen hem. Nou, daar kan ik wel wat van gebruiken. Leidzaamheid. O, als we toch in deze spiegel kijken vanmiddag, wat moeten we dan dikwijls zeggen dat we zo ver bij de Heere Jezus vandaan zijn. Leidzaamheid is verdragen wat de Heere beschikt, zonder in opstand te komen tegenover hem en de mensen. En voeg bij de leidzaamheid godzaligheid. Dat is heel eenvoudig een leven voor Gods aangezicht. Dat je weet en beseft, de Heere kijkt mee, hij is er. De Heere luistert mee, hij is er. Kijk, als je soms een kamer vol mensen hebt, dan zeg je natuurlijk niet alles. En als je dan alleen met je man en je vrouw of je vrouw bent, hè, dan zeg je weer andere dingen. Nou, zo is de Heere erbij. Dat is godzaligheid. Kinderlijk ontzag. Hoe hij ergens over denkt, je daarna schikken. En voeg daarbij broederlijke liefde. Johannes heeft geschreven, wie God lief heeft, die heeft ook lief degene die uit God geboren zijn. Dat kan niet anders. Alhoewel, soms kunnen broeders ook nog wel een poosje ruzie hebben. Denk maar aan Paulus en Barnabas. Maar later schijnt het toch goed gekomen te zijn. Broederlijke liefde, een even dierbaar geloof, deelachtig zeker. Het is die Philadelphia-liefde, die hartelijke genegenheid. Het zijn twee echte vrienden, die broeders. Die je kunt vertrouwen door en door. En daarom kun je ook je hart aan de broeders kwijt. David zei later, de liefde tot zijn broeder Jonathan was wonderlijker dan de liefde tot de vrouwen. En, zegt Petrus, bij die broederlijke liefde ook liefde jegens allen. Want de liefde kent geen grenzen. Heer Jezus bad voor zijn vijanden. Bewogen met je naasten. Maar als iemand lelijk tegen je doet, dan ben jij niet het slachtoffer. Maar degene die lelijk doet. Die hebben een moeilijk leven. Maar die hebben nooit vrede met God. Dat kan niet anders. Dat zien we in onze laatste gedachte. Meer of minder zien op Christus. Kijk. In vers 8 gaat het over het meer zien op Christus. En in vers 9 op het minder zien op Christus. Want zo deze dingen bij u zijn, vers 8, en in u overvloedig zijn, ze zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Wat bloeit daar het geestelijke leven? Maar, zegt hij, bij welke deze dingen niet zijn, die is blind. Verre niet ziende, hebben de vergeten de reiniging, zijn er vorige zonden. Ik zal zo uitleggen wat daarmee bedoeld wordt. Maar in ieder geval, daar wordt eigenlijk veel minder gezien op de Heer Jezus. Daar is het zicht op de Heer Jezus eigenlijk helemaal weg, helemaal kwijt. Nou, geloof, hè, dat is de natuur van het geloof, dat zit altijd op de Heer Jezus. Altijd op de Heer Jezus. Maar blijkbaar, vers 9, is er dus niet altijd geloof in de beoefening. Kan het zien op Jezus er ook kwijt zijn. Zo deze dingen bij u zijn, overvloedig zijn, dat zal de gemeenschap met Christus bevorderen. Nou, misschien moet ik het wat anders zeggen om vers 8 uit te leggen. Hè? Als je nou al die andere dingen niet hebt, hè? Deugd, kennis, matigheid, leidzaamheid enzovoort. Dan kun je wel begrijpen dat je dus leeg geloof hebt. En dat je onvruchtbaar bent. Want de zonde en een leven in de zonde, dat maakt altijd scheiding. Maar als dat leven zoals Paulus of Peter dat dus schetst, dat elke keer naar Jozef schuren gaan en uit zijn volheid genade voor genade ontvangen. Ja, kijk dan, dan zorgt dat ervoor dat je meer kennis van Christus krijgt, tuurlijk. En dan ga je vertellen, moet je nou kijken wat ik van Jozef gekregen heb. En moet je nou kijken, dan ben ik weer bij Jozef geweest en hij heeft weer mijn zakken gevuld. En moest kijken en echt het geld er bovenop. Je krijgt alles terug. Het is echt waar hoor. Jozef is werkelijk geen karig koning. Maar hij deelt zo mild en overvloedig uit. Dus zo deze dingen bij u zijn. En in u overvloedig zijn. Als dat geestelijke leven bloeit. Zullen u niet ledig laten. Nog onvruchtbaar laten. In de kennis van onze Heere Jezus Christus. Dat betekent wij gaan door die vruchten steeds meer het beeld van Christus gelijkvormig worden. We gaan steeds meer op hem lijken. We gaan hem steeds meer kennen. En hoe meer we hem kennen, hoe meer we hem ook gaan aanprijzen en aanwijzen. En hoe meer we ook met vreugde hem van ganser harte dienen en zijn dienst ook aanbevelen aan andere mensen. Zie je wel? Een nauw leven, dat is een vruchtbaar leven, echt waar. Een leeg geloof, dat is toch weinig kennis van Christus, dat kan niet anders. Hoe lang is nou geleden dat je bij de Heer Jezus geweest bent? En dan heb je ook niks te vertellen. Maar als nou die eerste heidenen daar, aan die eerste christenen gaan vragen, maar nou ben je al jaar en dag word je vernederd op het werken en je blijft vriendelijk. Hoe kan dat nou? Nou, dan kunnen die christenen van hun koning gewagen. Kijk, Nebukadnezar zegt tegen Daniel, ik hoor dat de geest der goden in u is. Dan zegt Daniel wel nee. Dat heb ik van de Heere, maar dat kan ik ook niet. En Jozef heeft dezelfde bescheidenheid. Hij zegt, God is degene die de dromen uitlegt. Dat heb ik niet van mezelf. Dat. Dus daarom, wanneer zijn we nou voor het laatst bij de Heer Jezus geweest? Want dan heb je ook wat te vertellen hoe Hij is. Eerst te vertellen door je leven, door je gedrag, door je stijl. En daarna ook, als er naar gevraagd wordt, door woorden, overvloedig staat er, overvloedig. Nou, dan moet je maar denken aan een waterput. En dat je met de emmer van het geloof maar voortdurend emmers met water eruit haalt. En die put die raakt nog nooit leeg. En dan kun je te drinken geven, want er is meer dan genoeg. Meer dan genoeg. U weet wel hè, die weduwe, ze wilde haar kinderen verkopen. Ze klopte aan bij Elisa. En toen zei Elisa, zorg dat je veel lege vaat hebt. En toen het laatste vat gevuld was met olie, toen hield dat stromende oliekruikje op. Laten we daar maar naar kijken en aan denken. Ook in het leven van de dankbaarheid. Stroomt dat kruikje nog? Of staat dat kruikje recht overeind en houdt het op met stromen? En als dat laatste nou zo is, hoe komt dat nou? Wel, zegt Petrus, want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende. Hebbende vergeten de reiniging zijn vorige zonden. Hij is blind. Natuurlijk niet letterlijk blind, maar blind in zijn verstand. En dan gaat Petrus dat blind zijn uitleggen, van verre niet ziende. Van verre niet ziende. Dus hij kan niet in de verte zien. Dat betekent dat je bijziend bent. En als je bijziend bent, dan kun je natuurlijk alleen maar in je eigen bekrompen wereldje kijken. En dan ga je nou toch allerlei dingen zien die er niet zijn. En dan kun je zo in zelfmedelijden vervallen. Want je bent die overste leidsman en de voleinder van het geloof uit het oog verloren. En dan zit je toch maar met je armoede, want al die gaven en die vruchten, hoe je ze ook noemen wilt, die ontbreken dan. En dan ben je niet meer matig en dan ben je niet leidzaam en dan mok je maar onder je kruis. Je kunt niet verder kijken, dat hè, bij welke deze dingen niet zijn. Dat komt omdat je bijziend geworden bent. Wat is dat toch? Wat is dat toch een verruiming, hè? Voor het eerst en telkens weer opnieuw. Als je buiten jezelf mag zien op die overste leidsman. En als je een prachtig vergezicht krijgt op hem die overwonnen heeft. Die voorloper waar het vanmorgen aan zijn tafel over ging. Die ons voorgegaan heeft. Zie hem, dan gaat hij de hemelen door in het binnenste heiligdom. En hij zit aan de rechterhand van zijn vader. En hij heeft gezegd, ik kom weder en ik zal u daar brengen waar ik ben. Dan zie je de toekomst voor ogen. Wat wordt je kruisje dan licht? Dan heb je medelijden met de mensen die je pijn aandoen. Maar als dat er niet is, hè, dan ben je zo beperkt in je gezichtsvermogen. Dan zie je alleen nog maar jezelf. Alleen nog maar je ellende. Alleen nog maar je kruis. Alleen nog maar het onrecht wat je aangedaan wordt. Alleen nog maar je eigen naam door het slijk gehaald wordt. Alleen maar ik. Alleen maar ik. Ziet u, Jezus weg, alleen maar ik. En hoe komt dat, zegt Petrus? Dan heb je vergeten de reiniging van je vorige zonden. En dan gebruikt hij het beeld van iemand die gedoopt werd. Gedoopt. Niet zoals wij onze kinderen dopen, maar zoals dat toen ging. Helemaal onder water. Helemaal onder water. En daar zijn al die zonden afgestorven. En toen is er een nieuw mens opgestaan. In Christus. In Christus. En dat op het vergeten. Dat machtige wonder. De Heer Jezus daar die prijs voor betaalde. Bij het vergeten. De rechtvaardiging van de goddeloos. Bij het vergeten. Dat hij het eruit gehaald heeft. Uit een ruisende kuil. En uit modderig slijk. Bij het vergeten. Dat hij al je zonden vergeeft. Heb je niet staan huilen bij dat kruis? Heb je niet gezien dat de Heer Jezus zijn leven heeft gegeven? Zich heeft doodgeliefd aan het kruis. Bij het vergeten, de reiniging van je vorige zonden, dat machtige wonder, dat vergeven is. Ben je nou vergeten dat toen je opstond, je afgerekend hebt met dat vroegere levenspatroon? Dus dat bijziendheid leidt tot ondankbaarheid. Hoe kan ik nu die grote weldaad van de vergeving van zonden vergeten? Dat is het. Hè? En daarom ga ik niet naar de Heer Jezus toe. Om het opnieuw uit zijn mond te horen. En opnieuw. En opnieuw. En even zo vaak hij het zegt, zo is het toch. Uw zonden zijn u vergeven. En dat raak je hart. Dan smelt je toch als was voor het vuur. Dan is de liefde toch zo in je hart vervuld. Dan kun je toch buigen onder.
Toen nou, lieve gemeente, zijn we nou Jezus zo kwijt voor een deel, dat we niet meer kunnen buigen en dat we ons in laten pakken door wat die gemene duivel alleen maar voor ogen heeft, bijziend, omdat we Jezus uit het oog verloren zijn. En we zijn uit het oog verloren, omdat we vergeten zijn de grote wonder waar God je vandaan gehaald heeft, uitgetrokken heeft. Is dat niet een grote ondankbaarheid? Daarom, als Peter deze woorden schrijft, daarom keer toch weder, o Sulamiet, keer toch weder. Heer Jezus, kom toch terug. Bekeer we, laat ons toch bekeren tot hem, terug naar Christus, om te zien op hem en op hem alleen. Dan bloeit het leven van de dankbaarheid en van de heiliging, tot eer van zijn naam en tot onderlinge liefde en eensgezindheid. Amen.